Niet. Hoger. Nu beter. Beter. Of zeg ik hem zo. Misschien is het zo beter. Althans, ik hoor mijzelf goed. Maar... Goed, goedemorgen gemeente. Wij willen met elkaar een tweetal schriftgedeelten lezen en die ook overdenken. En ik wil beginnen met Psalm 133. Psalm 133, een hele bekende psalm natuurlijk, voor de meesten van ons. En aansluitend wil ik dan nog een aantal versen lezen uit Johannes 17, uit het hoge priesterlijk gebed van onze Heer Jezus Christus. Maar we beginnen eerst in Psalm 133. Er staat bij mij boven broederlijke liefde. Nou, je mag daar ook de zusters bij onder laten vallen. Broederlijke en zusterlijke liefde wat mij betreft. Het is een pelgrimslied van David. Zie, zegt hij, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Dan komt de verklaring, want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. En dan gaan we nog naar Johannes 17. En daar lees ik vanaf vers 20. Nou, laat ik vers 18 meenemen. Vers 18 tot en met 23. En daar lezen we het volgende. Daar zegt de Heer Jezus in zijn hogepriesterlijk gebed: zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u ook mij hebt lief gehad. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Dit vers van de berijmde Psalm 133, denk ik, kennen velen uit het hoofd. En in heel veel huiskamers zie je soms ook wel eens op tegeltjes of borduurwerkjes het eerste deel van het vers staan. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Het is een geheugensteuntje voor het hele gezin om de vrede in huis te willen bewaren. Een aansporing om geen huisvredebreuk te plegen, maar elkaar in liefde te dragen en te verdragen. In liefde met elkaar omgaan is immers het belangrijkste handelsmerk van het christelijk leven, toch? En dat onder de belofte van zegen van de Heer. En toch, ik weet niet hoe u het vergaat, maar muurtegeltjes of niet, in veel gezinnen is een liefdevol samenleven als broers en zussen van hetzelfde huis niet eenvoudig. Nee, het is een uiterst moeizame opdracht vaak. Vrede is er eerder uitzondering dan regel. Met als triest gevolg gebroken gezinnen en families. Het botert niet meer tussen vaders en moeders. Ouders kunnen niet meer door één deur met hun kinderen. En broers en zussen kijken elkaar niet meer aan. Soms al tientallen jaren niet meer. En ik spreek uit eigen ervaring. Ja, ook in gezinnen in Israël waren vrede, harmonie en eenheid vaak ver te zoeken. De Bijbel leert ons dat men elkaar van alles aandeed. Veelal uit jaloezie en rivaliteit. Om maar een voorbeeld te noemen, Kain vermoordde zijn broer Abel. Jacob bedroeg zijn broer Esau. En Jozef werd door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte. En David werd zo gekleineerd door zijn broers dat hij zich eenzaam voelde in het gezin van Izzi. Psalm 69 vers 8 zegt immers, een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, dat zegt David. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Maar ook in het gezin van David zelf was er sprake van oneenigheid, verdeeldheid en hoogoplopende conflicten. Met alle tragische gevolgen van dien. U herinnert zich misschien wel, Tamar die werd verkracht door haar broer Amnon. En Amnon op zijn beurt werd weer vermoord door Absalom. En Absalom kwam in opstand tegen zijn vader David om zich als koning te willen laten kronen. En we weten allemaal wel hoe die geschiedenis afliep met de dood van Absalom. En het intense verdriet van David daarover. Nee, zelfs het huisgezin van koning David was geen toonbeeld van vrede, harmonie en eenheid. Trouwens, de hele geschiedenis van Israël laat ons zien dat vrede, harmonie en eenheid vaak ver te zoeken waren. De 12 stammen van Israël die konden de eenheid maar moeilijk bewaren. Rivaliteit, jaloersheid, wantrouwen en geldingsdrang staken geregeld de kop op. Alle 12 stammen waren nakomelingen van Jacob, maar ze lieten zich maar al te vaak verleiden om elkaar te willen overheersen. Zoals ten tijde van de richter bijvoorbeeld, toen de stam Benjamin een conflict had met de overige 11 stammen en zelfs met uitroeiing werd bedreigd. Nee, het was niet allemaal paais en vree, ook niet onder de 12 stammen van Israël. En zelfs aan het begin van de regering van koning David waren land en volk nog zwaar verdeeld. Want David regeerde aanvankelijk alleen maar over 2 stammen. De zuidelijke stammen Benjamin en Juda. En pas 7,5 jaar later, na het begin van zijn regering in Hebron, toen stemden de overige 10 stammen er pas mee in dat ook hij koning over hen zou worden. En David verovert dan Jeruzalem op de Jebusieten, brengt de ark van het verbond over naar de nieuwe hoofdstad en ziet daar hoe de 12 stammen van Israël voor de eerste keer eensgezind samenkomen. Om God te eren en te aanbidden. Maar ik denk dat we ons wel iets kunnen voorstellen van de blijdschap die David toen had als hij ziet dat die 12 stammen zo eensgezind de Heere eren en aanbidden. En Psalm 133, wat we hebben gelezen, beschrijft dat historische moment van het bij elkaar komen van de 12 stammen. Het is een van de 15 psalmen met het opschrift een bedevaartslied, of zoals we net hebben gelezen, een pelgrimslied. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws een lied hamaalot. Een lied van de trede, van de opgang naar Jeruzalem, dat op 4 heuvels ligt. Psalm 133 werd dus gezongen door de 12 stammen als zij op een van de 3 grote feesten, Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest, optrokken naar Jeruzalem. 12 stammen, met elk hun eigen achtergrond en hun eigen levensgewoonte, maar met één gemeenschappelijk doel, om de Heere te loven en te aanbidden. Vanmorgen willen we daarom eens nadenken over 3 dingen. Wat wil Psalm 133 ons vanmorgen leren? In de eerste plaats, wat we zijn in Christus. En in de tweede plaats, waartoe we in Christus zijn geroepen. En in de derde plaats, wat God in Christus voor en door ons wil doen. Dus wat we zijn in Christus, waartoe we zijn geroepen in Christus en wat God in Christus voor en door ons wil doen. Dat eerste punt, wat we zijn in Christus, dat wordt verwoord in vers 1. En dat is een vers dat begint met dat woordje zie. En dat woordje zie staat in de gebiedende wijs. Het is alsof David ons bij de arm pakt en zegt, hey, let nu eens even heel goed op. Wat nu volgt is heel belangrijk. Daar moet je dus niet zo snel overheen lezen. En waar moeten we dan op letten? Wat wil David ons vanmorgen laten zien? Wel, ten eerste dit. David noemt het goed dat de 12 stammen van Israël bij elkaar komen om God te eren en te aanbidden. In het Hebreeuws staat daar het woordje tof. Dat kennen we allemaal wel, denk ik. Iets is tof, iets is goed, is iets fijn, iets is waardevol. Zoals God zei over de schepping van de wereld, dat alles goed was gemaakt, tof was gemaakt. En na de schepping van de mens zei hij zelfs dat het zeer goed was. Zeer tof, zou je kunnen zeggen. Nou, David ziet het eensgezind bij elkaar komen van de 12 stammen als tof. Omdat de Heere het zo bedoeld had. En als tweede noemt hij het samenkomen van de stammen lieflijk. In de nieuwe vertaling staat daar het woordje heerlijk. Het is aangenaam, het is fijn, het is bekoorlijk. Zoals heerlijke muziek onze oren kan strelen, zo heerlijk vindt David het dat de 12 stammen voor de allereerste keer eensgezind bij elkaar komen. Hij vindt het een oogstrelend tafereel en het maakt op hem een hele diepe indruk. Ziet, zegt hij, kijk nou toch eens. De 12 stammen van Israël komen als broeders en zusters bij elkaar. Ze zijn verwanten van elkaar. Niet alleen in naam, maar ook metterdaad. Want ze komen eensgezind samen als een familia Dei. En dat zei de kerkvader Augustinus. Als een huisgezin van God. En met hun eensgezind samenkomen, laten de stammen daarmee uiterlijk zien wat hen innerlijk met elkaar verbindt. Als Gods volk zijn ze één van ziel en één van geest. Je zou kunnen zeggen dat God als het ware door de ogen van David kijkt en zijn vreugde uitspreekt over wat hij ziet. Hoe goed, hoe mooi en hoe waardevol is het dat de 12 stammen eensgezind samenkomen. Ja, hoe moeilijker iets is, des te heerlijker is het als het gebeurt. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenkomen. David kan er niet over uit. Hij roept het uit in opperste vreugde. Zijn eerste psalmvers is als het ware een proclamatie van de oprechte gemeenschap van Gods kinderen. Dit beeld deed mijzelf terugdenken aan een herfstvakantie van ons gezin in de Belgische Ardennen. En dan spreek ik wel over tientallen jaren geleden. Maar het is me wel bijgebleven en ik zal het ook nooit vergeten. Vanuit ons vakantiehuisje zagen wij toen onze twee kleine jongens toen, ze zijn inmiddels nu al boven de 30, maar die zagen met hun oudjes te spelen in het zand. En ze gingen zo intens op in hun spel dat zij de wereld om hen heen compleet vergaten. Zichtbaar genoten zij van elkaars aanwezigheid en gezelschap. Het was een volmaakt plaatje van broederlijke liefde, vrede, pure harmonie en intens geluk. Nou, ik moest daaraan denken en mezelf ook de vraag stellen, zou God ook zo naar onze gemeente willen kijken? Eén groot huisgezin van God. Waarvan alle kinderen eensgezind met elkaar optrekken. Met elkaar samenwonen als kinderen van hetzelfde huis. Van dezelfde God en Vader. Een huisgezin vol van vrede, liefde, vreugde en geluk. Het is daarom ook niet voor niets dat David het optrekken van de 12 stammen omschrijft als samenwonen. En dat hij dit samenwonen goed en heerlijk noemt. Want ten diepste wordt hiermee recht gedaan aan Gods karakter. Het woord samen, in het Hebreeuws tjagat, is afgeleid van het andere Hebreeuwse woord egat. Dat betekent één. En het woordje komt terug als Mozes in Deuteronomium 6 tegen het volk spreekt en zegt: luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Er staat daar hetzelfde woordje, echad. De Heer is één in de zin van uniek. Niet dat God een God op zichzelf is. Nee, hij is een meervoud in zichzelf. Een drie-enige God, we hebben het vanmorgen ook gezongen. Hij bestaat uit Vader, Zoon en Geest. En deze drie personen van de Godheid, die vormen een hechte gemeenschap. Vader, Zoon en Geest zijn één in de zin van ook in hun denken en doen. Hun onderlinge relatie is gebaseerd op volmaakte liefde, harmonie en vrede. Nou, die eenheid, die goddelijke drie eenheid, ja, die zoekt de Heere God ook bij ons. De gemeente heeft namelijk de dure opdracht om een afspiegeling te zijn van deze goddelijke eenheid. Deze gemeenschap van liefde, vrede en harmonie. En terwijl ik dat zeg, en dat zult u denk ik met me eens zijn, is de werkelijkheid vaak zo anders. Dit beeld van Psalm 133 is daarom des te schrijnender, omdat er vaak in de praktijk zo weinig van terug te zien is. In de praktijk is er vaak zo weinig te merken van eenheid en gemeenschap. De gemeente van Jezus Christus is verre van een afspiegeling van die goddelijke drie-eenheid. Laat staan een volmaakte afspiegeling. En ik denk dat we tot onze schaamte dat moeten belijden. We bakken er toch doorgaans niet erg veel van, toch? Of u wel? We zijn toch niet gestopt met zondigen toen we tot geloof kwamen en in het huisgezin van God, de gemeente, werden opgenomen? We zijn lang niet altijd van die liefdevolle, zorgzame en verdraagzame mensen. We komen lang niet altijd eensgezind samen om ons geestelijk leven met elkaar te willen delen, toch? Nee, de praktijk leert dat we vaak helemaal geen vredig en harmonieus huisgezin van God zijn. We zijn lang niet altijd een eensgezinswoning. Een huis waarin men eensgezind woont. Nee, veel meer lijken wij op een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zo zei de Heer Jezus, kan niet lang blijven bestaan. In zo'n huis komen al gauw scheuren en gaten. En niet veel langer, na verloop van tijd, stort dat huis in en is onbewoonbaar. Is dat niet erg? Is dat niet heel erg? Want dat huis, die eensgezinswoning, is ons wel geschonken. God heeft ons immers aan elkaar gegeven. We zijn toch broers en zussen in het geloof in Jezus Christus? Op het moment dat we tot geloof kwamen in Hem, wedergeboren werden als kinderen van God, zijn we metterdaad lid geworden van Gods huisgezin. En daarom kan geen enkele christen het veroorloven op zijn eentje te blijven staan. Geen enkele gelovige wordt geboren als enig kind. Nee. We staan samen in deze wereld. Als gelovigen die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom bloedverwanten zijn van elkaar. Beseffen we dat? Meer nog, we zijn ook gedoopt door de Heilige Geest tot één lichaam. Ingedoopt in de gemeente van Jezus Christus. En daarom ook geestverwanten van elkaar. We zijn met elkaar verbonden. Wie we ook zijn. Waar we ook vandaan komen. Ongeacht onze verschillen in ras, in afkomst, opleiding, visie. Ook niet onbelangrijk. Nee, we zijn allen één in Christus. Ook die broeder of zuster met wie u zo moeilijk overweg kunt. Ook die is aan de gemeente van Christus toevertrouwd. In Nazi-Duitsland gaf de Lutherse predikant Dietrich Bonhoeffer 3 jaar leiding aan een ondergrondse seminarie van de Bekennende Kirche. Dat was een verboden kerkgenootschap in Duitsland, in Nazi-Duitsland. Een tegenhanger van door de naties geleide kerk, de Deutsche Christen. Nou, deze Bonhoeffer die mocht 25 studenten opleiden tot het ambt van predikant. En over die periode schreef hij toen een boek met de titel Gemeinsames Leben. Dat betekent leven in gemeenschap. En daarin zegt hij dat eenheid en gemeenschap niet het gevolg zijn van wie wij zijn in Christus, maar wat we zijn in Christus. Bonhoeffer schreef, en ik citeer, christelijke gemeenschap betekent gemeenschap in en door Jezus Christus. Door hem komen de gelovigen tot elkaar. Hij brengt vrede tussen God en mensen en tussen mensen onderling. We zijn de ander tot broeder of zuster door wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Zo is de christelijke gemeenschap geen ideaal dat wij moeten realiseren, maar, en nu komt het, let op, een door God in Jezus Christus geschapen werkelijkheid, waaraan wij mogen deelhebben als een geschenk waarop wij geen aanspraak kunnen maken. Zoals we dus hier zitten vanmorgen, zouden we elkaar misschien nooit hebben opgezocht. En toch heeft God ons aan elkaar gegeven. Daar hebben wij ons best niet voor hoeven te doen. Onze eenheid is niet tot stand gebracht dankzij onze inspanningen. Het is geen eenheid van onderop, door mensen gerealiseerd. Nee, het is een eenheid van bovenaf, dankzij God. Wij maken dus geen eenheid, maar onthoud dat, we zijn een eenheid. Want God in Christus heeft ons bij elkaar gebracht als een kostbaar geschenk. Nou, als God nou zo'n kostbaar geschenk aan ons geeft, wie zijn wij dan om daar nonchalant en slordig mee om te springen? Dan moeten we toch alles willen doen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Ons tot het uiterste willen inspannen om die kostbare eenheid en die liefdevolle gemeenschap te bewaren en waar mogelijk te versterken. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Weet u, zou een oprechte eenheid in liefde, in vrede, in harmonie, van deze gemeente ook, niet opvallen in de wereld? Een wereld waar men juist van haat en nijd over elkaar buitelt. Is zo'n eenheid en gemeenschap dan niet geweldig mooi en oneindig kostbaar tegelijk? En zou daar dan niet een positieve werking van uitgaan naar onze omgeving? Dan moeten we dat toch willen koesteren? Daar willen we toch zuinig op zijn? En dat brengt ons bij het tweede punt. Waartoe we dan in Christus worden geroepen? Nou, David maakt dat duidelijk door twee vergelijkingen te maken. De eerste vergelijking is met zalfolie en de tweede vergelijking met dauw. In vers 2a vergelijkt hij de eenheid van de stammen met zalfolie, die overvloedig neerstroomt op het hoofd, de baard en de zoom, of dat is de kraag van het priesterkleed van Aaron. Het is een schitterend plaatje van zijn zalving tot hoge priester. Nou, je moet weten dat deze zalfolie, die wordt genoemd kostelijk. En daar staat eigenlijk hetzelfde woord, tof, goed, fijn, waardevol. En ze werd gemaakt door 4 kostbare specerijen te vermengen met olijfolie. En met deze speciale zalfolie mocht alleen de hoogpriester en de tabernakel en alles wat erin was, worden gezalfd. Ze mocht dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Nou, David vergelijkt dat eensgezind samenkomen van de 12 stammen met deze kostbare en heilige zalfolie. Enerzijds omdat het moment van hun samenkomen een kostbaar moment is, een bijzonder moment. En anderzijds om te benadrukken dat de 12 stammen geheiligd zijn, apart zijn gezet voor de dienst aan God. Nou, wat geldt voor de stammen van Israël, dat geldt ook voor ons. Wat zegt Petrus in hoofdstuk 2, vers 9 van zijn eerste brief? Daar zegt hij dat ook wij een uitverkoren geslacht zijn. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Een volk dat God zich tot eigendom heeft verworven. Als gelovigen zijn wij dus levende stenen die zich willen laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. En waartoe? Wel, om geestelijke offers te kunnen brengen die aangenaam zijn voor God. En terwijl ik dat zeg, die aangenaam zijn voor God, geef ik daarmee ook een aspect van die zalfolie die ik nog niet heb genoemd. Namelijk dat die zalfolie niet alleen bereid werd uit kostbare specerijen, maar ook uit geurige specerijen. Fijne specerijen die een heerlijke geur verspreiden. Zoals parfum een hele ruimte kan vullen. Een aangename lucht. Nou, zo moet de gemeente ook een heerlijke, aangename lucht verspreiden. En met name door haar liefdevolle dienstbetoon aan elkaar, wat aangenaam is voor God. Die aangename geur is, als het goed is, ook een prikkelende lucht voor buitenstaanders. Een heerlijke geur die mensen prikkelt, nieuwsgierig maakt, hen ertoe aanzet om eens een kijkje te gaan nemen in de keuken van deze gemeente. En hoe meer de eenheid in Jezus Christus in woord en daad ook door die gemeente wordt voorgeleefd en uitgeleefd, hoe meer dat zal worden opgemerkt door de buitenwacht. En hoe groter de aandrang zal zijn om een keer een samenkomst te bezoeken. Niet iedereen overigens zal die heerlijke en prikkelende lucht kunnen waarderen. Ja, voor hen die tot geloof komen is de gemeente een geur ten leven. Maar voor hen die het evangelie afwijzen, en die zijn er ook, helaas, is het een geur ten dode. Want hoezeer een gemeente ook haar best doet om een geur van Christus te zijn, hoe ze zich inspant om de eenheid te bewaren in liefde, tot een getuigenis voor de wereld, helaas zal het nooit zo zijn dat iedereen tot geloof in Christus komt. Maar, en daar zeg ik echt een forse streep onder, dat ontslaat ons niet van de opdracht dat het nooit aan ons mag liggen dat ongelovigen hun neus ophalen voor het evangelie van Jezus Christus. Dat brengt ons bij de tweede vergelijking. Die met de dauw van de berg Hermon. David vergelijkt de eenheid van de 12 stammen ook met de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Nou, ik weet niet of u bekend bent met de kaart van Israël, maar de berg Hermon ligt helemaal in het uiterste noorden van Israël. Aan de noordkant van de Golanhoogte, vlakbij Libanon en bij Syrië. En ze is 2800 meter hoog en daarmee de hoogste berg van Israël. En door haar hoogte is er op die berg ook veel neerslag in de vorm van regen, van sneeuw en ook van zware dauw. Nou, het is met name die zware dauw die ervoor zorgt dat het gebied rondom de berg Hermon ook in de droge zomers fris en groen blijft. In tegenstelling tot de lagere bergen van Sion rondom Jeruzalem, waar de zomers natuurlijk ook droog zijn en waar dus nauwelijks of geen neerslag valt. Zodat de gebieden daar dor en kaal zijn. Nou, David ziet de eenheid van de 12 stammen als dauw van de Hermon die neerstroomt op de bergen, de lagere bergen van Sion. Een dauw die verfrissend is, verkwikkend is, vruchtbaar maakt. Het is frappant dat in Hosea 14 vers 5 God zichzelf vergelijkt met de dauw. Hij zegt daar, ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Een prachtig poëtisch beeld van het verfrissende, vernieuwende werk dat God door zijn geest doet in de harten van mensen. Het mag ook ons eraan herinneren wat er van ons zou zijn geworden als God niet had ingegrepen. Als hij ons leven niet had veranderd, had verfrist en vernieuwd. We zijn daarom metterdaad schuldenaars van God geworden. En daarom ook niet minder schuldig aan elkaar om elkaar lief te hebben. We zijn het aan God verplicht om de liefdevolle eenheid en gemeenschap te bewaren. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, schrijft Paulus in Romeinen 13, vers 8. Er is dus een schuld die wij als christenen nooit kunnen afbetalen. En dat is de schuld om elkaar voortdurend lief te blijven hebben. En dat betekent dat we ophouden om elkaar maar in een hokje te stoppen. Een stempeltje op te drukken, zo van, och, of zij, hij of zij is zo'n type, weet je wel. En maar waarmee dan de desbetreffende broeder of zuster in onze ogen bij voorbaat is afgeschreven. Ja, we moeten belijden dat onze kritiek op anderen vaak vele malen groter is dan onze zelfkritiek. En daarmee verheffen wij onszelf boven de ander. We nemen elkaar de maat, meten elkaars gedrag af aan ons eigen gedrag. Ieder van ons is daartoe geneigd, ook ik. Ik sluit me echt volledig in. Maar zo mag en zo kan het niet gaan, zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 10 als hij ons oproept. Broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Waar broeders en zusters dus gezamenlijk optrekken, is het dus onmogelijk om op jezelf gericht te blijven. En dan blijf je ook niet vrijblijvend aan de kant staan, maar dan zoek je de eenheid en de gemeenschap van anderen. Om elkaar in liefde te dienen en de gemeenschap in Christus te ervaren. En waar die liefdevolle gemeenschap tussen broeders en zusters groeit en bloeit, daar komt er vanzelf vrucht. Daar komen mensen tot hun recht. Daar ontstaat de ruimte en de verdraagzaamheid om jezelf te mogen zijn. Daar werkt iedereen mee aan de opbouw van het lichaam van Christus. Met inzet van alle door God geschonken gaven en talenten. Ja, daar wordt de eenheid en de veelkleurigheid van de gemeente volop zichtbaar. Zoals de dauw zorgt voor een rijke, wilderige, fleurige fauna, flora bedoel ik, op de berg Hermon. Een prachtig gezicht. Een geweldige zegen van de Heer. En daarover gaat dan ook meteen ons derde en laatste punt. Wat God in Christus voor en door ons wil doen. Want het derde vers spreekt van een belofte van zegen. Daar staat, want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Dat woordje daar slaat weer terug op vers 1, waar broeders eensgezind samenwonen. Daar kan de Heer zijn zegen gebieden en anders niet. David wilde eigenlijk zeggen dat hij zich heel goed bewust was van het feit dat God alleen zijn zegen kon geven aan de 12 stammen van Israël als ze eensgezind bleven optrekken. En zich daar ook bewust van bleven. Want God had er toch immers voor gezorgd dat zij het beloofde land konden veroveren. Dat de 12 stammen daar in vrede en harmonie konden wonen. God had het aan hen gegeven. En hij had hen verenigd onder de regering van koning David, de man naar Gods hart. Nou, de toepassing maken dan onszelf. Zo heeft God er ook voor gezorgd dat wij tot geloof mochten komen in zijn Zoon Jezus Christus. En hij draagt ons daarom op om eensgezind samen te leven onder de regering van koning Jezus, de grote Zoon van David. En waar dat gebeurt, daar wil God zijn rijke zegen gebieden. Eenheid in Christus is dus de belangrijkste voorwaarde om Gods zegen te kunnen ontvangen. Aan een gemeente die verdeeld is, die niet eensgezind is in Christus, kan God zijn zegen niet kwijt. Weet u, verdeeldheid werkt als het ware als een draaideur. Enerzijds komt daar de zonde van onverdraagzaamheid en twist en ruzie binnen. En met het daad dat dat gebeurt, stroomt ook de zegen van de Heere weg. En daarom roept apostel Paulus ons op in Efeze 4 vers 4 om ons te beijveren. Om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Doe je uiterste best, zegt Paulus. Om de eenheid te bewaren die is gegeven door de Heilige Geest. Blijf in vrede met elkaar verbonden. Nogmaals, wij zijn het niet die die eenheid maken hoor. Nee, dat is het werk van Jezus Christus door zijn geest. Maar wij kunnen die eenheid wel gemakkelijk breken. En dat lukt ons dikwijls gemakkelijk genoeg. Vandaar die indringende oproep van Paulus. Bewaak de eenheid die je door de Heilige Geest hebt ontvangen als een kostbaar geschenk van God. Want doen we dat niet, dan dreigen we Gods zegen mis te lopen. En wat die zegen van God is, staat in vers 3b. Leven in eeuwigheid. Dat duidt op voortdurend samenleven. Voortdurend leven in liefdevolle gemeenschap met God en met elkaar. Jezus zegt in het begin van zijn hoge priesterlijk gebed, ik heb het niet gelezen, maar dat kunt u thuis nog eens lezen. Daar zegt hij, dit is het eeuwig leven. En wat is het eeuwig leven? Dat zij u kennen, dat is een relationeel begrip. Dat we God mogen kennen. God in al zijn facetten. De enige, waarachtige, unieke God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Oprechte omgang met God. Dat is de sleutel tot een zegenrijk leven. Ook als gemeente van Jezus Christus. En een eensgezinde gemeente, ja, dat is een geweldig instrument in Gods handen om zijn zegen door te kunnen geven aan mensen die buiten staan. Iemand heeft eens gezegd, de kwaliteit van onze onderlinge relaties is bepalend voor de kwantiteit van de gemeente. Ik zeg het nog een keer. De kwaliteit van onze onderlinge relaties, hoe we met elkaar omgaan, is bepalend voor de kwantiteit, de omvang van, of zo je wilt, de groei van de gemeente. Hoe duidelijker onze onderlinge relaties gekenmerkt worden door vrede, harmonie, nederigheid en liefdevol dienstbetoon, hoe sneller ongelovigen zich aangetrokken zullen voelen tot het evangelie van Jezus Christus. En zich bij de gemeente zullen willen aansluiten. Niet voor niets doet Jezus in zijn hoge priesterlijk gebed, wat we hebben gelezen, indringend voorbeden voor eenheid onder zijn kinderen. Tot driemaal toe bidt hij dat die eenheid onder zijn kinderen een weerspiegeling zal zijn van de volmaakte eenheid van God de Vader en God de Zoon. Met welk groot doel? Nou, we hebben het gelezen. Opdat de wereld, de ongelovigen in onze omgeving, deze eenheid en gemeenschap in liefde, vrede en harmonie van Gods kinderen zal gaan opmerken. En daardoor gaan geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die naar deze wereld wilde komen uit liefde voor verloren mensen. Onze dure plicht is het om deze liefde van God handen en voeten te geven. Zijn leesbare brief te zijn voor deze wereld. Aan zo'n gemeente wil God graag zijn zegen verbinden. Want er is toch geen grotere zegen, denk ik, dan dat ongelovigen gaan inzien dat Jezus Christus door God gezonden redder van deze wereld is, toch? En wie wil daaraan nu niet meewerken? Gemeente, we hebben vanmorgen gezien hoe belangrijk God het vindt dat de aan ons geschonken eenheid in Christus zorgvuldig wordt bewaard. God kan ons uitsluitend zegenen als we hem eensgezind dienen. Maar zegt u misschien, ja, maar hoe doen we dat dan? Hoe kunnen we met elkaar blijven optrekken in liefde? Hoe kunnen we de gemeenschap van heiligen blijven ervaren? Ja, dat kan alleen maar als we elkaar willen blijven vinden in ons gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus. Door veel met elkaar te spreken over ons geloof in hem. Om te willen ontdekken bij de ander en bij jezelf wat onze drijfveren zijn. Hoe wij samen ons geloof in Christus beleven en uitleven. Om bij alle veelkleurigheid die in de gemeente mag zijn, steeds meer diepgang te gaan ervaren in onze eenheid in Jezus Christus. Maar zegt u weer, ja, maar waarom voel ik me dan zo eenzaam in de gemeente? Ervaar ik afstandelijkheid en sta ik vaak langs de kant? Ja, misschien wel omdat u zich te veel laat leiden door eigen opvattingen en normen. Vaak zetten wij ons zelf buitenspel omdat we broeders en zusters beoordelen op wat wij zien, denken, voelen, ervaren. Misschien bent u nog wel op zoek naar die ideale gemeente die voldoet aan uw verwachtingen. Die zich maar moet aanpassen aan uw wensen en behoeften. Ja, ik zeg u, maar met deze kwaal zijn we allemaal behept hoor. Het past gewoon bij de geest van deze tijd. We leven vaak te veel voor onszelf. We koesteren onze eigen privacy, hè? En we zijn nog maar nauwelijks bereid om echt contact te leggen met de ander. Laat staan dat we ons gaan toeleggen op de christelijke gastvrijheid waar we toe opgedragen worden. Stel jezelf eens de vraag. Wanneer heb je voor het laatst iemand uit de gemeente over de vloer gehad? Staat mijn huis en mijn hart nog open voor de ander? Wil ik echt gemeenteleden beter leren kennen? En, niet onbelangrijk, heb ik oog voor nieuwkomers? Ken ik zoiets als omzien naar elkaars noden en behoeften? Of ben ik nog louter consument in plaats van een producent? Weet u, een christelijke gemeenschap mag niet egocentrisch of egoïstisch zijn. Anders functioneert zij niet naar de roeping van het lichaam van Christus. Die zich immers overgegeven heeft voor ons aan de dood. Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Onze eenheid en gemeenschap is dus afhankelijk van de mate waarin wij ons willen identificeren, vereenzelvigen met onze Heer Jezus Christus. En hoe doen we dat dan? Hoe geven we onszelf over aan hem? Antwoord: door ons voortdurend de vraag voor te blijven houden: wat heeft de gemeente aan mij? En niet andersom: wat heb ik aan de gemeente? De eenheid in Jezus Christus bewaren is immers de weg gaan van het afzien van jezelf. En de ander hoger achten dan jezelf. Dat betekent dus telkens weer opnieuw kiezen voor zelfverloochening in plaats van zelfverhoging. De gemeente, de eenheid daarvan bewaren, is voor ons allemaal een continu leerproces. Een leerproces van volmaakte overgave aan onvolmaakte mens. Volmaakte overgave aan onvolmaakte mens. Ik zou willen zeggen, welkom op de leerschool van Jezus Christus. En wie wil nou niet in zijn schoolbank zitten? Wie wil nou niet hem echt leren kennen en van hem leren om met elkaar in liefde en harmonie om te gaan? Wie wil hem niet dienen met al je gaven die je hebt? Wie wil nou niet leren om de door God gegeven eenheid en veelkleurigheid van de gemeente niet in gevaar te brengen? Wie wil nou niet met of zijn gaven of talenten bijdragen aan de opbouw van de christelijke levensgemeenschap? Met als doel tot welzijn van allen die buiten staan. De christelijke gemeenschap, zoals ik al zei, is geen product van menselijk streven. Ze is een product van Gods genadewerk door zijn geest. Staan wij nog open voor de stem van Gods geest? Of zijn we veel te druk met het creëren van een gemeente die moet voldoen aan onze voorwaarden en maatstaven? De kernvraag is, en ik zou haast willen zeggen, kijk maar gerust naast jezelf, wie hier naast je zit. Voel ik mij te goed om deel uit te maken van deze onvolmaakte gemeente? Is die ander naast me een probleem dat eerst verwijderd moet worden, voordat ik me thuis voel? Of zien we elkaar als broeders en zusters die God bijeengebracht heeft om elkaar tot zegen te zijn? Wilt u zo'n geestelijke samenleving? Zo'n christelijke gemeenschap? Wilt u af van uw kritische geest, selectiviteit en ontevredenheid? Leer dan om deze gemeente waarin u zit als een kostbaar geschenk van God te zien. Leer om broeders en zusters, hoe onvolkomen ze ook mogen zijn in uw ogen, als Gods gaven te zien aan ons elk persoonlijk. Gemeente, ik ga afsluiten. Psalm 133 is een pelgrimslied, hebben we gelezen. Een bedevaartslied. Gezongen door de Israëlieten op weg naar Jeruzalem. Om daar een van de drie grote feesten te vieren. Elke keer weer opnieuw was het een bonte groep van mensen. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren. Met verschillende karakters en uiteenlopende levensgeschiedenissen. Maar met één gezamenlijk doel. Samen zijn we op weg naar Jeruzalem. Om daar samen feest te vieren voor de Heere God. Hem te danken als één volk onder zijn rijke zegen. Nou, wat voor Israël geldt, dat geldt ook voor ons. Ook wij, eeuwen later, we zijn op weg naar het hemels Jeruzalem. Als een bonte verzameling van mensen, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Mensen met verschillende karakters en uiteenlopende levensgeschiedenissen. We vormen zonder meer een veelkleurige gemeente. En toch, en laten we dat maar nooit meer vergeten, zijn we een eenheid. Eén in en dankzij ons hoofd Jezus Christus. Door hem worden we geroepen en opgeroepen om binnen de gemeente onze eenheid en gemeenschappelijk geloof in hem blijvend vorm te geven. Daarom is Psalm 133 een leerdicht. Zo staat het er ook. Ze bepaalt ons erbij hoe kostbaar het is in Gods ogen dat wij de liefdeband in Christus vasthouden. Dat we willen samenleven in vrede en harmonie. Want aan hem zullen we eens verantwoording moeten afleggen. Hoe wij de aan ons gegeven eenheid in Christus hebben bewaakt en hebben bewaard. Of we ons daadwerkelijk volledig hebben ingezet om elkaar in nederigheid en liefde te dienen. Hine matof humanaim shevet gam yachat. Ziet hoe goed en heerlijk is het als broeders en zusters eensgezind samenleven in deze gemeente. En als dat gebeurt, dan weet ik één ding zeker. Dat de Heere God, dat ziende, het bijzonder tof zal vinden. Amen. Bert, mag ik jou willen doen?